Genade en vrede zij u van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan zingen van Psalm 43. En van deze psalm zingen we vers 1. Geduchte God, hoor mijn gebeden. We zingen ook vers 3. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En ook het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Van Psalm 43 zingen we de versen 1, 3 en 4. Na de geloofsbelijdenis gaan we zingen van Psalm 66 en daarvan het 8e couplet. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest. Psalm 66, vers 8 na de geloofsbelijdenis. Verbonden met de wereldwijde kerk belijden wij ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Heere, met de dichter van die psalm slaan wij onze oog naar boven. Mogen wij verder kijken dan wat we zien en zien we dat u de levende God bent. En zien wij ook op dit moment dat aan uw rechterhand de Heer Jezus Christus regeert. Want Heere, als we als gemeente bij elkaar komen, dan doen we dat omdat we naar boven mogen kijken. Omdat u leeft. En omdat we met alles wat er in ons leven speelt, u mogen aanroepen. En Heere, wij doen dat dit moment net als alle andere kerkdiensten, omdat we het nodig hebben dat u ons aanspreekt, dat u onze gebeden hoort. Heere, we hebben het nodig dat u met uw Heilige Geest ons leven leidt en vervult. En we hebben het nodig dat u tot ons spreekt, want hoe kunnen we anders de week ingaan? En Heere, als wij naar boven kijken, dan doen we dat vanmiddag ook in het midden van deze gemeente, waar zo vanmorgen ook werd afgekondigd dat iemand zo plotseling uit het leven is weggeroepen. En Heere, juist op die momenten van vraag en vertwijfeling kijken we naar boven, roepen wij u aan. Heere, u bent het die ons kent en doorgrondt. U bent het die weet wat we nodig hebben. En daarom is ons gebed, wilt u schenken, dat wij te midden van alles u ontvangen door uw woord en geest. En wilt u ons alle zoals wie we zijn door uw geest leiden, zodat we die andere psalm gaan nazingen, dat we onderweg zijn om eeuwig u groot te maken. We belijden dat er in ons leven, zoals we geboren zijn, niet in ligt. Maar wilt u dat geven door uw geest, dat we nu al en tot in eeuwigheid voor uw troon, u loven en prijzen. Heren, dan kijken we ook vanmiddag naar boven, heilbegeerig. En prijzen wij uw grote naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. U komt alle lof en aanbidding toe. En met dat we voor uw aangezicht naderen, doen we ook ons gebed. Of u ons wilt zegenen. Als het woord open gaat. Als we bij elkaar zijn om te zingen en onze gaven te geven. Als koster, organist of kerkenraad dienst doen. Heren, laat het zijn tot eer van uw naam. Zo bidden we voor elkaar, voor de opening van het woord. Bidden we voor deze wereld en overal waar uw woord verder gaat. Wilt uw koninkrijk uitbreiden, uw naam verheerlijken en laat uw wil gedaan worden, zowel in de hemel als ook op aarde. Heren, ga zo met ons, om Jezus wil. Amen. De schriftlezing vindt u in Handelingen 2, waar we de versen 37 tot en met 47 lezen. Handelingen 2, de versen 37 tot en met 47. Handelingen 2 vanaf vers 37. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn. Zovele als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die dit woord met vreugde aannamen werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam een vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen nadat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen ze gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van het hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Tekst voor de verkondiging is vers 42. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Ik heb voor u nog enkele afkondigingen. Vanmorgen is afgekondigd en ook voorbeden gedaan, dat is overleden Willem van Woerden. Het adres is Muntstraat 58, 2165 VK Lissebroek. En ook wordt meegedeeld dat de rouwdienst... Wanneer is de rouwdienst? vrijdag aanstaande om 1 uur 's middag in de Agatha-kerk gehouden wordt. Adres Muntstraat 58, de rouwdienst vrijdag om 1 uur in de Agatha-kerk. De collecte die nu gehouden worden, de collecte is in de eerste plaats bestemd voor de kosten van de kerkomroep. In de tweede plaats instandhouding van de eredienst, het jeugdwerk en in de derde plaats voor het kerkgebouw. Als voorbereiding op de verkondiging gaan we zingen van Psalm 66. Psalm 66, we zingen vers 1. Juich aarde, juich met blijde galmen, de grote schepper van het heelal. En we zingen ook het zesde couplet. Dus hoogste arm, het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen. 66, 1 en 6. tekst voor de verkondiging is Handelingen 2, vers 42. Ze volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. We zien een gemeente die volhardt in de eerste plaats in Christus, in de tweede plaats in de gemeenschap en in de derde plaats in de toekomst. Het gaat in het volharden over Christus, de gemeenschap en de toekomst. Ja, daar heb je de hele week hard gewerkt. Misschien doe je examen. En dat was best pittig. Economie of wiskunde. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zat je in de boeken. En dan kom je in de kerk. En dan lees je de tekst vanavond en dan staat er ineens het woordje leer. En je denkt, ik heb wel genoeg geleerd in de afgelopen week. Of misschien iemand anders die geen examen deed. Maar toch moet je hard werken. Duitse economie. Voortdurend in de boeken. En je denkt, nou gelukkig, zondag hoef ik een dag niet te leren. Een dag niet in de boeken en dan ineens de tekst van vanmiddag. Ze volharden in de leer. En dan gaat het weer over de leer. Ja, daar gaat het vanmiddag over. De leer van de apostelen. En het zou zomaar kunnen dat iemand bij het werk van de Heilige Geest niet in de eerste plaats denkt aan de leer. Want als het gaat over de leer of er is een leerdienst, dan denk je al gauw aan moeilijke dogmatische discussies. Dan denk je gauw aan theoretische besprekingen waar je niks aan hebt voor je gevoel. Leer. Pinksteren, dat is voor jouw idee misschien veel meer iets van uitbundigheid, vreugde, gevoel. En leer, dat is heel ver daarvan verwijderd. En toch, gemeente, is dat het eerste wat we van de gemeente horen. Ze volharden in de leer van de apostelen. Handelingen 2. Wat was het spectaculair begonnen met vuur en wind. De Heilige Geest was gekomen. En Petrus had zo zijn preek gehouden en 3000 mensen waren tot geloof gekomen. Dat was het werk van de Heilige Geest, want u weet dat wel. Als een mens tot geloof en bekering komt, dan is de Heilige Geest aan het werk. En die had dat gedaan, zodat mensen Christus lief kregen. Zich lieten dopen. En dan, ze volharden in de leer. Volharden, dat is vast blijven houden, onderzoeken, doorgaan. Nou, gemeente, daar staan we vanmiddag bij stil. En we doen dat vanuit Handelingen 2. Handelingen, geschreven door Lucas, u weet dat wel. Want Lucas schreef 2 boeken. Het Evangelie en het boek Handelingen. En voordat we nog wat verder kijken naar die leer, toch even nog over dat boek Handelingen. Want je zou geneigd zijn als je Lucas en Handelingen doorleest, dat je zegt, dat is ook een leerboek met allemaal geschiedenislessen. Nou, toch eigenlijk niet. Want Lucas vertelt heel veel verhalen, geschiedenissen, maar heel veel dingen ook niet. Hij heeft het niet over oorlogen, over hongersnoden, over keizers. Dat boeit hem niet zo. Maar Lucas is bij de Heer Jezus, of nog net daarvoor begonnen, en heeft het verhaal van de Heer Jezus verteld. En in het boek Handelingen vertelt hij hoe de kerk ontstaat. Hij begint in Bethlehem en het loopt uit op Rome. En waarom doet Lucas dat? Nou, Lucas doet dat niet in de eerste plaats om u en jouw kennis over te dragen. Dat wij zeggen, nou, zo ging dat toen. Of zo moest dat gaan. Maar Lucas die vertelt dat omdat het heilsgeschiedenis is. Bij al die verhalen die Lucas vertelt, mogen wij onthouden, dat is nou de geschiedenis van het heil. De geschiedenis hoe God met mensen omgaat. Dat is ook belangrijk voor de tekst, want dat is niet een beschrijving dat Lucas zegt, nou ja, zo ging dat, ze deden dit en ze deden dat. Maar dat is ook heilsgeschiedenis, dat Lucas dat aan u en mij vertelt, zodat wij dat ook gaan volgen. Zodat we ook doorkrijgen, hé, zo gaat God met zijn gemeente om. Lucas schrijft heilsgeschiedenis. En in hoofdstuk 2 gaat het over Jeruzalem. En we kijken mee met Lucas in die grote, mooie stad. De tempel staat er nog. Tienduizenden pelgrims uit het hele Rijk zijn naar Jeruzalem getrokken. En daar is een groep mensen tot geloof gekomen. Ja, dat is wel heel wat, hè? Er zijn mensen die wonen in Jeruzalem, hebben pas geroepen, kruisigt hem, hebben liever Barabbas. De Heilige Geest is zo krachtig, ze zijn tot geloof gekomen. Maar een deel van de gemeente zal bestaan uit mensen die misschien in Caesarea of in Rome wonen. Joden die van alle kanten naar Jeruzalem getrokken zijn. Misschien hadden ze nog niet zoveel van Jezus gehoord. Wat geruchten opgevangen. Nou, die gemeenteleden, of ze nou uit Jeruzalem komen of ergens anders vandaan, die worden aan elkaar gegeven. Ze geloven en ze gaan leren. En Lucas zegt, kijk, ze volharden in de leer. En is het ook goed om vanmiddag eens te kijken, wat is dat voor een leer? Hun hele aandacht, hun hart, hun tijd gaat er naar uit. En dan staat er, dat is de leer van de apostelen. Apostelen, ze worden uitgezonden. Nou, u weet wel, die hebben al veel met Jezus meegemaakt. Als ik het aan jou zou vragen, zou je heel veel kunnen vertellen wat de apostelen die eerst discipel waren, hebben meegemaakt. Ze hebben wonderen gezien. Ze hebben preken gehoord. Ze hebben Jezus aan het kruis zien sterven. Ze hebben de opstanding meegemaakt. De hemelvaart hebben ze meegemaakt. Die leer van de apostelengemeente gaat over Christus. Je zou kunnen zeggen, misschien is dat wel de samenvatting van wat hiervoor genoemd wordt. Waar Petrus heeft verteld dat de Heer Jezus gestorven is en opgestaan is. Waar Petrus heeft gezegd dat het Oude Testament daar al zijn voorzegging over had uitgesproken. Dat is de leer van de apostelen, gemeente, dat is niets meer of minder dan kruis en opstanding. Kijk, gemeente, dat doet nou de Heilige Geest hier op de eerste Pinksterdag. En wat is nou de heilsgeschiedenis? Dat de Heilige Geest dat voortdurend nog doet. Als je net tot geloof bent gekomen, als je de Heer al heel lang mag dienen, dan gaat het steeds over die dingen. En dan laat de Heilige Geest zien dat hij gekomen is om te lijden en te sterven, maar dan nog één stapje erbij. Want Petrus heeft het gezegd, dat hij gekomen is om te lijden en te sterven. Maar had hij gezegd, jullie hebben hem ter dood gebracht. Dan wordt die leer ook persoonlijker, dat je zegt, ik zie in gedachte de heiland naar het kruis gaan. Maar het is door mijn zonde dat hij die weg moet gaan. Wij hebben hem die slagen gekost. En dat is wel bijzonder, het gaat over de Heilige Geest. En Petrus heeft gezegd, als je nou gaat geloven, dan word je gedoopt. En je zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. En het allereerste wat je hoort als de Geest gaat werken, gemeente. Dat is de leer van de apostelen, dat is niets meer of minder dan Jezus Christus. En dan laat de Heilige Geest de grootheid en de trouw van God zien. En gemeente, zeg eens eerlijk. Als u nou zo luistert, dat is toch even een heerlijke leer, of niet? Dat is toch even iets, als je daarin bezig bent. Maar als je nou eens heel eerlijk bent, u die de Heer hebt liefgekregen, daar heb je toch nooit genoeg van om van de Heer Jezus te horen? Ook al weet je er alles van, om daar toch mee bezig te zijn, dat je ziet hoe diep hij afdaalt tot in de hel. Dat hij zich geeft om jou, om u. Dat is toch zo, als je mag geloven dat hij de dood in gegaan is. Hij zegt, hé, maar hij heeft mij op het oog gehad. Gemeente, dat is die leer van de apostelen. Dan merkt u wel, dan wordt de heiland steeds belangrijker in je leven. En je gaat het zingen, u, mijn heiland, wat bent u groot en goed en liefdevol, machtig en betrouwbaar. Dat is trouwens wel even wat anders dan je examen, hè? Dan leer je ook heel veel, dan heb je examen gedaan en dan denk je, nou is het wel weer mooi geweest. Maar die leer van de apostelen, dat blijft steeds meer worden. Daar gaat je hart steeds verder naar uit als de Heilige Geest in je leven werkt. Dat is dus niet hoe fantastisch ik ben omdat ik tot geloof ben gekomen. Dat is dus niet hoe goed en groot ik ben omdat ik heb gekozen. Maar dat is dat de Heer Jezus steeds groter en belangrijker wordt in mijn leven. En hoe weet je dat of de Heilige Geest in je leven is gaan werken? Er wordt heel veel over gezegd en geschreven. Nou, dat is heel eenvoudig. Als de Heilige Geest in je leven gaat werken, gemeente, dan draait het om het verzoenend lijden en sterven van Christus Jezus. En dan niet alleen in het begin om je tot geloof te brengen, maar voortdurend. Want dan vind je in hem je vrijheid. Dan vind je in hem je bestemming. Dan vind je in hem dat je God gaat groot maken. Dan vind je in hem alles. Of volhardt u daar niet in? Staat u daar eigenlijk nooit zo bij stil? Gaat het in uw gebed alleen maar over uw geluk, uw toekomst? Maar heeft u de Heilige Geest dan niet ontvangen? Heb je nooit geproefd hoe fantastisch de Heiland is? Hoe groot en goed hij is? Nou, als dat echt zo is, als er echt iemand is die zegt, ja, ik weet het nog niet, ik wil dat eigenlijk nog niet, ik hou het wat van me af. Ja, dan bent u een vijand van de heiland. Dan kruisigt u hem nog steeds. Ik vind dit zo'n geweldig mooie tekst. Dat als we met al onze schuld en zonde bij de heiland komen, met onze lege handen, dat de Heilige Geest ons dat geeft om voortdurend te volharden in die leer. Best wel moeilijk voor de jongens en meisjes in de kerk. Wat is dat eigenlijk, de Heilige Geest? Nou, misschien voor de ouderen ook wel. Voor ons allemaal. En weet u, in de afgelopen jaren ben ik al heel wat keren bij mensen geweest die de Heer hadden leren kennen en die op hun sterfbed lagen. En als je dan zo in gesprek bent, dan valt het me elke keer op dat er heel veel dingen niet meer te sprake komen. Dan vallen ervaringen weg, prestaties vallen weg. Maar zo helemaal op het eind, dan hoor je nog maar één ding. En dat is Jezus, uw verzoenend lijden en sterven. Nou, dat is het. Dat is dus niet een dogmatiek, die leer. Dat is dus niet een dogmatiek, die leer, maar dat hele persoonlijke. Hij voor mij. Maar gemeente, dat is niet het enige, want daar vandaan ontstaat er nog iets in die gemeente. En dat is eigenlijk ook het tweede aandachtspunt. De gemeenschap, de gemeente. En als we dat zo lezen in onze teksten, volharden in de leer van de apostelen, dan mag u dat doorlezen, dat ze ook volharden in de gemeenschap, in het breken van het brood. En nu weet u dat wij in een tijd leven van polarisatie. Je hoeft maar op Twitter te kijken, iemand zegt iets en je hebt voor en tegen. Allemaal meningen. En er tegenin heb je mensen die zeggen, ja, we moeten van de verbinding zijn, we moeten het bij elkaar houden. Ik hoef maar een voorbeeld te noemen als het over Israël gaat of over bepaalde tradities in ons land. Nou, dat botst gauw. En trouwens, in de kerk is dat vaak niet anders. Verschillende meningen. En u weet wel hoe dat gaat. En dan laten we die tekst op ons inwerken, dan staat er dat zij volharden in de leer en in de gemeenschap. In het breken van het brood. Moeten we even op u laten inwerken, die gemeente die daar is ontstaan, dat is dus niet een gemeente van generatie op generatie ga je naar dezelfde dorpskerk. Maar dat zijn mensen die misschien uit Caesarea of uit Egypte naar Jeruzalem zijn gekomen. Of die in Jeruzalem wonen. Hele verschillende culturen en achtergrond, hoewel ze Jood zijn, maar toch. En die worden door de Heer bij elkaar gevoegd. Dat is het trouwens niet zomaar ineens dat je zegt, nou zijn we tot geloof gekomen. En nu vormen wij een gemeente of een gemeenschap. Daar oefenen ze zich ook in. Ze volharden daarin. En dan lees je ook in de rest van dit hoofdstuk en de volgende hoofdstukken. Dat het zelfs zo is dat mensen hun bezit verkopen. Vers 45, zij verkochten hun bezitting en eigendom en verdeelden die onder alle nadat ieder nodig had. En later zie je dat ook in die hoofdstukken, dat iemand een akker heeft, hij verkoopt het en ze komen bij elkaar en iemand die tekort komt, krijgt het. Dat is dus ook een hele concrete oefening. En zo is daar een gemeente, een koinonia, samengebonden met elkaar deelnemen van die ene gemeente. En daar volharden ze in. En dan staat er ook dat ze het brood breken. En ja, daar is wel veel discussie over, want de een die zegt, het brood breken, dat is de gewone maaltijd. We lezen dat bijvoorbeeld als Paulus in een schip is en dat schip dat vaart, maar er is storm. Dan wordt het brood gebroken als een teken dat er maaltijd wordt opgediend. Met broodbreken, dan denken we natuurlijk ook aan het avondmaal, hoe de Heer Jezus het brood heeft gebroken. Hoe hij dat uitdeelt. En hoe ook bij het breken van het brood, het avondmaal, de gemeente bij elkaar is. Ik kom er zo nog even op terug. Maar eerst die gemeente, die gemeenschap die ontstaat. De Heilige Geest werkt aan de ene kant heel persoonlijk. Heel persoonlijk onder de verkondiging om iemand in het hart te raken. Dat je een preek hoort of je leest uit de Bijbel en dat je zegt, hé, dat zegt hij tegen mij. Maar de Heilige Geest die werkt ook gemeentebindend. Want die werkt niet individueel, maar die werkt ook dat wij met elkaar de heiland dienen. En dat zie je ook hier gebeuren. De Geest gaat aan het werk en ze volharden in de gemeenschap, het opzoeken van elkaar, de maaltijd nuttigen. En als je dan het Nieuwe Testament doorleest, dan weet u dat daar nog wel wat voorbeelden worden gebruikt. De voorbeelden van een lichaam. Christus is het hoofd, de gemeente is het lichaam, aan elkaar gegeven. Of van de stenen die op het fundament worden gelegd, de levende stenen. Nou, als we dit in de rest van het Nieuwe Testament doorlezen, dan zien we dat er gemeenten ontstaan. En dat betekent dus ook dat diegene die misschien heel anders is dan wij, erbij hoort. diegene met die andere achtergrond, sociale klasse, handicap, of wat die ander ook heeft. En toch voegt God bij elkaar. En ja, dan weet ik niet hoe het hier is, maar in de meeste gemeenten, ja, daar speelt wel eens wat. En pas hadden we beleidingscategorisatie een paar maanden geleden. En toen ging het ook over de gemeente. Toen had ik zo als beginners gezegd tegen degene die beleidnis wilde afleggen. Had ik gezegd, nou ja, als je lid van de gemeente bent, dan blijf je dat ook. Hè? Dan ga je niet meer weg. Nou, dat leverde best nog wel wat gesprek op. U weet al hoe dat gaat, hè? Van moet dat dan en mag dat niet anders? Mag je geen kritiek hebben? Ja, maar toch die gemeente, of die gemeenschap zoals dat hier genoemd wordt, dat zijn we met elkaar. Dat zijn we in het dienen van Christus. En dat valt niet altijd mee, want er is wel eens wat gaande. En daarom staat hier ook dat ze daarin volharden. Dat vraagt ook tijd, aandacht. En daar merk je dat het wel heel anders is dan deze maatschappij waar je kiest voor wat bij jou past. De maatschappij waar je even hieraan meedoet en dan daaraan. Je liever niet bindt aan de ander. Nou, hier merk je dat daar ook geoefend mag worden in het trouw zijn aan elkaar. Juist bij het verdriet en bij de moeite. Dat er geoefend mag worden, ook als ik niet kies, ik ben toch deel daarvan. En dat betekent ook heel concreet, als je het hier dan toch dat brood zo uitlegt dat het gaat over het avondmaal, dan weet u ook dat dat in het formulier staat. De verschillende korrels, één brood. En toen sprak ik een keer iemand die ging trouwen. En tijdens het trouwgesprek ging het ook over waar ze gingen wonen. Ze bleven in het dorp wonen. En hij had het alleen maar over de gemeente of die gemeente. En je merkte zo in het gesprek dat er een afstand was. Ja, die gemeente of die gemeenteleden. En dat is jammer. Want de Heilige Geest die wil natuurlijk wel verbinden. Aan elkaar geven. En dat we elkaar kennen. Spreken. En dan niet alleen in de activiteit, maar ook juist op dat geestelijk niveau. Dat we op het geestelijk niveau met Christus en elkaar verbonden zijn. In de derde plaats, de toekomst. We hebben stilgestaan bij het volharden in de leer, Christus. Het volharden in de gemeenschap. In de derde plaats, de toekomst. En dan moet ik toch even terug naar Lucas. Lucas heeft zijn evangelie geschreven. Hij heeft heel veel mensen gesproken om te vragen hoe het allemaal gegaan is. En Lucas heeft het evangelie en het boek Handelingen geschreven. En dat is ongeveer een kwart van het Nieuwe Testament. Iemand zei ongeveer 100.000 woorden. En als je dat evangelie van Lucas doorleest, dan kom je op een gegeven moment ook tegen dat Jezus de Vader aanroept. Dat Jezus de stilte opzoekt en met God spreekt. Dat hij één op één met God de Vader spreekt en alles wat er speelt met de Vader deelt. Haast op de achtergrond, want je kunt er overheen lezen, speelt het gebed een grote rol. En als de Heer Jezus naar de hemel gegaan is, dan lezen we dat de discipelen dat ook doen. Ze komen bij elkaar en doen het gebed. En hier zo, mensen zijn tot geloof gekomen. En dan loopt het in dit eerste vers, nadat ze tot geloof gekomen zijn, ook uit op het gebed. Kijk, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, bidden, dat doen ze allemaal. Dat deden de Joden ook. Jazeker. Maar dat bidden hier mag u zien tegen de achtergrond van de heiland die ook het gebed deed. Zoals de heiland in het gebed met de Vader is en spreekt, zo doet ook zijn gemeente dat. Dat gebed, dat is dus niet in de eerste plaats dat je heel veel vraagt aan God, maar dat is in de eerste plaats ook heel letterlijk het klein worden van God, spreken met God. En dat is toch wel opvallend hoor, want die mensen die deden dagelijks hun gebeden, de Joden, die hadden zo hun vaste rituele gebeden. Maar hier zo komt door het werk van Christus en door de Heilige Geest dat persoonlijke contact met God. En ik las pas bij Calvijn, die zegt, het gebed, dat is dat wij de heiligheid van God, het heiligdom van God binnentreden en dat we voor Gods troon met hem in gesprek zijn. En dan moest ik elke keer aan denken bij dit gedeelte, dat die gemeente het gebed doet en dan niet zo'n formeel gebed, het hoort nu eenmaal, maar zoals de Heer Jezus dat deed, die ging ook naar de Vader toe. En die gemeente ook, voor Gods aangezicht. In vers 46 wordt dat verder uitgewerkt, wat er allemaal gebeurt. De lofprijzing, de dankbaarheid. De tempel wordt trouwens nog niet achter zich gelaten. Dat is die nieuwe gemeente die ontstaat, die mag blijkbaar bij God binnenlopen. Die mag blijkbaar voor Gods aangezicht spreken. Als je dan het Nieuwe Testament doorleest, dan kom je dat vaker tegen. In de Hebreeënbrief ziet u dat ook. Dat Christus een verse, een levende weg gebaand heeft. En dat we zo bij de Vader mogen komen. Kijk, en dat is de inhoud van het gebed. Dat daar dus een gemeente is die voor Gods aangezicht leeft en spreekt. En ik zou ook denken dat dat ook de richting en het doel van de gemeente laat zien. Er is bij dit vers heel veel gediscussieerd van hoe moet je dat nou verdelen. Er worden vier dingen genoemd. En daar kun je heel veel over discussiëren. Hoe verdeel je dat? Ik heb het zelf zo gedaan. Hè, de leer van Christus, de heiland, de gemeenschap, de Heilige Geest en het gebed voor Gods aangezicht. Iemand anders zei, nou, die vier dingen die hier genoemd worden, dat zijn precies de vier dingen die ook in de gemeente plaatsvinden. Want in de kerkdienst wordt gebeden, staat de leer centraal, is er gemeenschap, is het avondmaal. Maar ik zou ook willen zeggen dat het bij dit gedeelte, vers 42, uitloopt op het gebed dat de gemeente, de gelovigen, met elkaar de blik omhoog slaan en voor Gods aangezicht leeft. En dan geeft dit vers ook een toekomstperspectief. Want u weet dat toch wel, als de Heilige Geest in uw leven gaat werken, dan krijg je een andere blikrichting. Zoals de Kolossenbrief dat zegt, dan kijk je niet naar beneden, maar naar boven. Als u dan met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. En dan wordt dat verder uitgewerkt, dat daarboven bij de Vader Christus is. Nou, dat gemeente ziet u hier ook. Het gebed, aan de ene kant klein worden. De andere kant voor Gods aangezicht. Niet dat je dat aan kan wijzen, daar ergens boven, maar je krijgt een andere blikrichting. De Heilige Geest die doet wat met mensen hoor. Die naar boven kijkt, naar God kijkt, met hem spreekt. En ik zei al, voor de uitstorting van de Heilige Geest werd ook al gebeden, God dank wel. Maar waar de Heilige Geest gaat werken, gemeente, daar gaat de Heilige Geest u naar boven richten. Dat is ook de groei van het geloof, de toename van het geloof, om steeds meer op God de Vader en zijn eer gericht te zijn. Nou gemeente, nu hebben we eventjes stilgestaan bij die eerste gemeente die daar is ontstaan. De leer, de eenheid, het gebed. Als u dat zo op u af ziet komen, wat vinden we eigenlijk van die gemeente? Nou, heel veel mensen die wel een beetje jaloers zijn op die gemeente. Die zeggen, nou, dat was nog eens een gemeente. Ik weet niet wat u ervan vindt, maar ja, je hoort dat nog wel eens. Handelingen 2, als je dat leest en je zegt, ja, zo moest het zijn. Maar ja, nu? Nou, dat snap ik wel. Er zijn trouwens ook in de loop van de geschiedenis verschillende kerken of sectes geweest die dat probeerden na te doen. Sectes die zeiden, ja, je bezit, dat moet je allemaal afstaan. Dat was trouwens in die tijd ook al in Qumran, had je ook zo'n secte. Als je dan lid werd, dan moest je een tijdje dat oefenen en dan kwam er een moment dat je al je bezit verplicht afstond, anders kon je geen lid worden. Nou, zo is het hier niet, want we lezen een paar hoofdstukken verder dat het geen verplichting was. En sommigen zeggen, ja, het lijkt wel een beetje op het communisme tegen het privébezit. En ja, als je dan wat leest en studeert, dan kom je al die discussies tegen. Hè? Zo van, ja, zou dat nu ook zo moeten zijn? Ik weet niet wat jij ervan vindt. Je zult het ook nog wel wat over hebben wat je kunt delen met een ander. Moet dat nu ook nog? En in de verschillende boeken wordt er eigenlijk gelijk maar het antwoord bij gegeven. Nou ja, dat was toen en dat is niet verplicht. Maar ja, wat doe je ermee? Je kunt natuurlijk terugkijken, ja, dat was mooi. En nu, morgen, overmorgen? Nou, gemeente, misschien is het goed om toch al die lijnen eens bij elkaar te halen. Want je kunt er zo naar kijken dat je zegt, nou, dat zijn vier losse dingen. De leer, de gemeenschap, het avondmaal en het gebed. En dan kun je dat zo zien dat je zegt, nou, dat zijn nou de vier dingen, die moeten we nou eenmaal doen. Zeg maar vier losse regels. Maar als u nou kijkt naar dat brood dat gebroken wordt. En als we dat dan toch lezen vanuit het geloof dat daar het avondmaal wordt bediend. En we kijken terug hoe de Heer Jezus dat heeft ingesteld. Is het avondmaal altijd verbonden met de toekomst. Ook later in het Nieuwe Testament, maar ook bij de Heer Jezus, doe dat, ja, totdat hij terugkomt. En ook later in het Nieuwe Testament, het avondmaal, werd het gevierd vanuit het geloof en het gebed, Heer Jezus, wanneer komt u terug? En ietsjes breder, dat is met de maaltijd wel vaker. Het woord maaltijd wordt hier niet genoemd. In het Oude Testament is de maaltijd altijd het signaal, het teken van let op. In het eind der tijden richt God een maaltijd aan. In het eind der tijden, misschien zegt iemand dat is net een beetje te ver die stap, maar toch. Het Nieuwe Testament werkt daar naartoe. Naar de openbaring waar ook in een van de brieven wordt genoemd, hij klopt om het avondmaal te vieren. En in de openbaring waar de maaltijd gereed staat. Nu hoop ik eigenlijk als u dit gedeelte leest, dat u dat niet ziet als een ideaal van vroeger. Dat u zegt, ja, zo moest het zijn, laten we daarna teruggaan. Maar dat we daarmee ook naar de toekomst kijken. Hij zegt, ja, die gemeente die hier is ontstaan, dat is niet een oergemeente, een beeld van vroeger, maar dat is een signaal. Hoe het straks zal zijn. En dan ook vanuit het verlangen dat elke gemeente daarnaar uitziet. En dat elke gemeente ook een beeld is van hoe het straks zal zijn. En dan kijk ik toch nog even terug naar de leer van de apostelen. Ik zei dat net, hè, dat is kerst en Pasen. Maar de apostelen hebben net de hemelvaartsdag meegemaakt, 10 dagen daarvoor. Zoals ze ongetwijfeld verteld hebben, anders wist Lucas het niet. En de hemelvaartsdag die eindigde dat de apostelen naar boven kijken. En dat ze een wolk zien en dat de engel zegt, zo zal hij terugkomen. die leer van de apostelen. Het heeft ook iets van de toekomst, wat je telkens terug hoort komen. Zie, hij komt om de aarde te richten. De leer van de apostelen heeft alles te maken met het straks. En wat dacht u van het gebed? Ik zei al, het gebed, dan richt je naar boven, dan kom je bij God in zijn heiligdom. Ja, dan gaat het uiteindelijk toch, als je bijvoorbeeld het Onze Vader bidt, dat zijn wil gedaan wordt. Dat zijn naam wordt groot gemaakt. Dat zijn koninkrijk komt. Dan loopt het gebed ook altijd uit op de toekomst. Op zijn eer. Nou gemeente, en als je dan het Nieuwe Testament er tegenaan legt, dan valt het ook op zijn plaats waar de Heilige Geest gaat werken. Daar komt de hartelijke verbondenheid met Christus. De Heilige Geest gaat werken, wordt Hij je alles. Maar waar de Heilige Geest gaat werken, daar komt ook iets van die toekomst, dat wenkende perspectief. Nee, het is niet altijd makkelijk, de Heilige Geest. Want je ziet hem niet, je voelt hem misschien niet. Maar de Heilige Geest gaat aan het werk om je los te maken van het oude, waarin je op jezelf gericht bent. En te verbinden aan de heiland die in de hemel is. Om je los te maken van het hier en nu. En te richten op de toekomst. En kijk gemeente. Dan kun je ook die vraag beantwoorden hoe je met je bezit omgaat. Niet dat je zegt, nou ze verkochten het nu allemaal, wij moeten dat ook doen. Ook niet van het idee, nou ja, ze deden dat toen, wij hoeven ons daar niet van aan te trekken. Als dat uw wenkend perspectief is, dat u zegt, ja, de Heilige Geest heeft me met Christus verbonden. Hij is me alles. De Heilige Geest, die laat je naar boven kijken. Heiland, wanneer komt u? Dan kun je je bezit ook loslaten. Dan is je bezit je ook niet alles. Dan draait het om hem. Is dat zo? Ach, je leest het boek Handelingen door. En komt daar die man tegen die vol van de Heilige Geest is. En straks vallen de stenen op zijn lichaam. Hij moet alles loslaten. Maar hij kijkt naar boven en hij ziet Jezus Christus die staat aan de rechterhand van de Vader. En je leest het Nieuwe Testament verder door. En de een na de andere apostel moet alles loslaten. Laten we dat ook eens tot ons doordringen. Alles loslaten. En ze sterven de marteldood. Nee, Handelingen 2 vers 42 is niet een ideaal om naar terug te verlangen. Dat je zegt, oh wat heerlijk. Maar het is een tekst die ons laat sterven aan het oude. En vol van Christus laat zijn. Het is een tekst die ons laat sterven aan het ik. En de gemeenschap met Christus komt. Is een tekst waar de Heilige Geest ons meeneemt aan de hand om naar het Vaderland te brengen. Nou, ik hoop dat u zo, niet alleen persoonlijk, maar ook als gemeente, dit gedeelte leest vanuit het verlangen. Het eindigt bij de leer bij Jezus Christus die terugkomt. Het verlangen, hoe lang nog het avondmaal totdat u komt? Vanuit het verlangen en het gebed. Heere Jezus, kom spoedig. En dan merkt u, dan draait het ineens. Niet meer om mij, mijn mening, mijn idee, mijn bezit. Maar dan draait het om die koning. Waar die ene psalm van heeft gezongen. Van zee tot zee zal hij regeren. Ik heb hem nu niet opgegeven, 72. Dat verlangen geeft de Heilige Geest. Wanneer is het zover, Heere? Dat u van zee tot zee, dat wil zeggen over heel de aarde, zult regeren. En nu hoop ik, zo aan het eind van de preek, dat u nou een heel groot verlangen hebt. Dat u zegt, die Jezus is me alles. En laat me bij die toekomst u eeuwig groot maken. Amen. Psalm 143. We gaan nu zingen 143 vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Wat er verder volgt, 143, 10. Laten wij de Heere danken voor het woord. Heer, als wij tot u komen, doen we dat in de dankbaarheid dat u met uw geest gekomen bent. En Heere, dan bent u het die door uw geest ons aan Christus verbindt, zodat u die geestelijke gemeenschap met hem is, ons aan elkaar verbindt, zodat we niet alleen maar samen met broeders en zusters van heel deze wereld u mogen dienen. En dan bent u het Heilige Geest die ons laat zien dat er een toekomst is. Maar Heer, als we tot u komen, doen we dat ook in het gebed, want u kent ons hart. En u weet ook hoe het ligt in ons hart. Of daar ook al die geloofsovergave kwam, of dat we er nog buiten staan, Heer. Als Christus ons niks zegt, als we in onszelf zoeken, geef ons daar geen rust en vrede mee, totdat we weten dat we u kennen. Heere, toon ons uw Zoon, opdat we u volgen. Nu bidden we voor elkaar. U kent ons in alle omstandigheden. U weet wat er speelt. Geef dat dat ons toekomst is. Om u te dienen, want we belijden het, Heere, ook als we u hebben leren kennen, zitten we nog zo vast aan heel deze schepping, waar we ook zoveel van u mogen ontvangen. Maar geef dat we een groot verlangen hebben naar het moment dat u alles zult zijn en volkomen regeert. Heren, wij danken u voor uw woord. Wij danken u voor het Pinksterfeest. En we bidden voor elkaar en in het bijzonder ook voor de broeders en zusters die vervolgd worden. Heren, wees met hen. Geef dat zij weten dat, ook al kunnen ze misschien niet eens in een gemeente bij elkaar komen, dat er toch een biddende gemeente om hen heen staat. Heren, wilt u uw kerk bouwen? en steeds op dat ene fundament laten rusten. Ontvang de dank en de lof en de aanbidding. Grote God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U komt alle eer en aanbidding toe om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu tot slot van de avondzang. En daarvan vers 1, O grote Christus, eeuwig licht. Vers 2, toon ons uw goedheid en uw macht. En ook het zevende vers, O Vader, dat u liefd ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u het troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. 1, 2 en 7 van de avondzang. Verhef dan uw hart en ontvangt en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.